Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 95, het eerste vers komt. Laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer het God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, vers 1. De kerk van alle tijden en plaatsen willen ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit de lofzang van Maria, het derde vers, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Dus de lofzang van Maria, het derde vers. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in Hebreeën, hoofdstuk 10, daarvan de versen 1 tot en met 18. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. Daar lezen wij het woord van de Heere. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen, degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen conscientie, geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld zegt hij: slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik: zie, ik kom. In het begin van het boek is van mij geschreven: om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had: slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door het offer van zijn lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had: dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Over dat offer van Christus willen we lezen in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Als je aan een vrouw vraagt, aan een aanstaande bruid die op trouwen staat met haar bruidegom, met haar man, haar aanstaande, wat vind je nou van hem? Dan krijg je wellicht een antwoord dat doortinteld is van liefde. En eigenlijk zie je dat ook in artikel 21. Een woord van een bruid over haar bruidegom, doortinteld, doorgloeid van liefde en bewondering. Van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is. Met ede. Naar de ordening van Melchizedek. En zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. Zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden. Gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was. en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Gevoelende de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zij zweet werd gelijk droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van Christus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is, Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonde. Tot zover artikel 21. U zult begrijpen dat we geroepen zijn om het woord Gods te bedienen, om dit aan uw hart te leggen. En tegelijk kun je er maar wat van stamelen, nietwaar? Laten we de Heere bidden om zijn zegen. Groot en heerlijk God in de hemel, u die uit onbegrijpelijke liefde uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor de schuld gegeven hebt. Grote en dierbare Heere Jezus Christus, u die met eeuwige liefde uzelf hebt borg gesteld voor de zijnen en kwam, uzelf vernederd hebt tot in de allerdiepste smaad en angst der hel. O getrouwe Heilige Geest, u die niets liever wil dan het uit Christus nemen en het ons verkondigen. We roepen u aan, verlegen om het werk van u, o drie-enige God. Want we kunnen wel gemakkelijk zeggen dat we stamelen, maar werk het ook. Werk het toch, de diepe verwondering over uw opzoekende zondaarsliefde, over uw bereidheid en gewilligheid, over dat grote offer dat niet te vergelijken is met iets ook in deze wereld. Werk het, Heere, door de kracht van uw geest, dat we inderdaad gaan stamelen en dat we niet meer om u heen kunnen. En dat we niet meer om u heen willen. Dat ons harde hart mag smelten voor het eerst of opnieuw. Ook dat hart van die jongeren of van die ouderen, waar een dikke laag eelt omheen zit. Dat totaal niets voelt, ervaart, beleeft, gelooft van de ernst van de zonde en de schuld en de bewonderenswaardige liefde van u. Hard, koud, op weg naar het graf en naar het eeuwig verderf. Heren, bij u zijn alle dingen mogelijk. En er zijn geen grenzen aan uw macht. We kunnen ons zorgen maken, heren, over heel veel dingen. Maar mogen we ons als gemeenteleden zorgen maken, zorgen gaan maken om de zielen van mensen, jongeren, kinderen, ouderen die niet behouden zijn, die niet gered zijn. Mag er gebed zijn deze dienst. En blijven. En Heere, wilt u ze trekken, ze oprapen uit de duisternis, uit de dood en aan uw hart drukken, verlorenen. Mogen we het zien, heren, dat u als die vader bent, die op de uitkijk staat. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Maar gaat zo zijn, heren, vanavond in de kerk. Red hen die wankelen. Trek uw kinderen dichterbij. Verzeker hen die zo worstelen met de zekerheid en met het op zichzelf zien en met het op u zien en die zo heen en weer geslingerd kunnen worden. Zeg gij, Heere, tot onze ziel, ik ben uw heil alleen. Wilt u zo alles geven wat nodig is op en onder de kansel en ook thuis als ze meeluisteren. Heere, wilt u jongeren en ouderen bewaren in deze wereld? Dat we wel in deze wereld mogen zijn, maar niet van de wereld zullen zijn. En met de wereld zullen omkomen. Helpt u, Heere, om nee te zeggen tegen alles wat ons niet dichter bij u brengt, maar verder bij u vandaan. Nee tegen alles wat de eeltlaag om ons hart dikker maakt. En leer ons ja te zeggen tegen u en uw dienst. Zegent u de gemeente. Alle activiteiten die weer plaatsvinden. Heere, zegen het woord wat open mag gaan tijdens de huisbezoeken, de verenigingen en de catechisaties. Heere, wilt u geven dat het niet ledig tot u zal wederkeren. Gedenk, Heere, de gemeente. Gedenk onze kerken. In verwarring. In grote verwarring. Onzekerheid. Wat is wijsheid? Wat is recht? O, ontferm u, Heere. Ontferm u. Over gemeenten waar zorgen zijn. Waar problemen zijn met kerkraden, predikanten. Gedenk alle predikanten van onze kerken, Heere, ook zij die aan de zijlijn komen, zijn komen te staan. Heere, kon het zijn, geeft u ze opnieuw een plek in uw wijngaard. Gedenkt u de gezinnen. De gezinnen ook van de gemeente. We bidden om het werk in uw koninkrijk. En geef, Heere, dat het voortgang mag hebben in Roemenië, in Botswana, zegen het werk van Hessel en Kobi. Ja, wereldwijd. We bidden voor het werk in Gent, Heere, van Jelis en Alike Verschoof. Zegent u hen, bedouw hen met uw Heilige Geest en wilt u ook daar uw belofte waarmaken dat het woord van u niet ledig tot u wederkeren zal. Geef moed en kracht en ja en vrucht. Vrucht voor u de landman, Heere. We bidden voor uw volk Israël. Voor de overheid daar, de regering. Geef ootmoed, wijsheid. We bidden voor de gijzelaars die nog in leven zijn. Voor hun familieleden. We bidden, Heere, of u het kwaad en de terreur wil vernietigen. Bovenal, of u het kwaad en de terreur wil omsmelten tot liefde voor de Messias van Israël. Wilt u zo vrede geven onder Joden en Palestijnen, Arabieren, ja, wereldwijd? Heere, kom met uw geest en doorwaai deze wereld. We bidden voor alle vluchtelingen. Zij die onderweg zijn, zij die asiel hebben aangevraagd, zij die in afwachting zijn van allerlei procedures. U weet, Heere, wat er gaande is, ook in ons land, de wind die er waait. We bidden om genade, om liefde, om het werk van uw Heilige Geest. We bidden voor onze overheid, die u ook gegeven hebt, opdat wij een stil en gerust leven zouden hebben, Heere. Niet een leven waarbij steeds meer deuren worden opengezet voor de zonde en voor het kwaad. Zegen de christenpolitici, Heere, dat ze zich mogen inzetten om die deuren zoveel als mogelijk is te sluiten of op een kier te zetten in plaats van wijd open. Geeft u wijsheid, Heere, aan allen die u roept op belangrijke plekken in de samenleving. Van de moeder en vader in het gezin, tot en met de president en de koning van ons land en van deze wereld. We bidden voor de opleiding in Apeldoorn, Heere. Zegen studenten en docenten en allen die zich voorbereiden op het ambt. We bidden om het werk van u ook in plekken in Nederland waar het hard nodig is, ten diepste overal. We bidden voor het werk van de ICF, van Hart voor West en onder de zeevarenden. Ja, wereldwijd, bouw uw koninkrijk, Heere. Geef ons genade om dicht bij u te leven. En geef ons allen een Christus hart en een zendingshart. Een bewogen hart. Een hart dat u lief heeft. Verbreek het werk van de boze Heere. En hoor ons uit genade in de wegneming van onze zonde. Om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven, gemeente. We gaan zingen uit Psalm 69, waar profetisch ook gezongen wordt over het lijden van de Heere Jezus. Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd en ook het derde beschaamt door mij de stille hopen niet. Dus 2 en 3 van Psalm 69. Psalm 45, vers 1 willen we zingen als antwoord op de preek. Psalm 45, vers 1. Gemeente, het was op 31 juli 1941 in Auschwitz, in het Duitse vernietigingskamp in Polen. Was een gevangene ontsnapt uit een van de barakken. Als vergelding moesten er 10 medegevangenen uit diezelfde barak sterven. De hele dag stond men te wachten tot die 10 mannen zouden worden aangewezen. En dat gebeurde uiteindelijk. Ook een zekere Frans Gadjonicek, een sergeant uit Polen. Hij schreeuwde het uit toen hij aangewezen werd. Mijn arme vrouw, mijn kinderen. Daar stapte een klein mannetje naar voren, die ook in de barak van de ontsnapte gevangenen aanwezig was. Ik ben een katholiek priester, zei hij. En ik wil voor die man sterven. Ik ben oud. Maximiliaan Kolbe heette hij. Aanvaard, zei de SS-commandant. Die avond gingen er 10 mannen de hoge bunker in om daar de hongersdood te sterven. En Maximiliaan, hij bad met ze. Hij zong met ze dagenlang. Na 2 weken waren er nog 4 in leven. Die 4 kregen een dodelijke injectie. Zo is ook deze Rooms-Katholieke priester gestorven. Toen paus Johannes Paulus deze man in 1982 heilig verklaarde en tot martelaar verklaarde, stonden er 150.000 mensen op het Sint-Pietersplein te Rome. En onder hen waren Frans Gajonicek met zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen. Prachtig. Deze man had zich aangeboden om voor 1 iemand te sterven. Voor 1 slachtoffer. Vanavond gaat het over de Heere Jezus, die zich aanbood om voor miljoenen te sterven. Niet voor miljoenen slachtoffers, maar voor miljoenen zondaren, vijanden, rebellen. Niet om ze heilig te maken, maar om ze zalig te maken. Niet pas als ze gestorven zijn, zoveel jaren daarna. Maar op het moment dat ze aan hem verbonden worden. Door het geloof. Zalig. Wie weet. Wie weet. Ook vanavond. De reddende liefde van de Zoon. Dat is het thema, de reddende liefde van de Zoon. 3 gedachten. Hij heeft onze plaats ingenomen. Hij heeft zich voor ons geofferd. Hij wordt tot onze troost verkondigd. Dus de reddende liefde van de Zoon. Hij heeft onze plaats ingenomen. Hij heeft zich voor ons geofferd. Hij wordt tot onze troost verkondigd. Ja, gemeente, hoe komt het nou weer goed? Tussen u, tussen jou en God. Hoe zul jij rechtvaardig voor God verschijnen? Als de Heer Jezus terugkomt. Of als jij sterft. En je voor Gods troon staat. Is dat wel eens een vraag voor je? Hoe kan dat zonder vrees voor die grote witte troon straks als de hemel en de aarde wegvlieden als Jezus wedergekomen is? Hoe kan dat? Daar is het werk van de Vader. Het werk van de Zoon. En het werk van de Heilige Geest voor nodig. De Nederlandse geloofsbelijdenis die vertelt het ons op een onafvolgbaar mooie manier. En de vorige keer ging het over de reddende liefde van de Vader. Hij is barmhartig en rechtvaardig. Hij gaf zijn Zoon uit liefde. Hij verbrijzelde zijn Zoon toen hij de zonde op hem legde. Liefde van de Vader. Vanavond kijken we naar hetzelfde, maar dan vanuit het gezichtspunt van de Heere Jezus. Lettend op hem, de reddende liefde van de Zoon. En het eerste dat er dan gezegd wordt is dat Jezus Christus als eeuwige hoge priester zichzelf in onze naam voor de Vader heeft gesteld om zijn toren te stillen. Jawel. De Vader torent over de zonde. En hij moet die zonde rechtvaardig straffen. Die zonde van u, van jou, van mij. En nu heeft de Heere Jezus zichzelf naar voren geschoven. Net als die priester Maximiliaan. Maar dan nog veel groter en dieper. Om met goddelijke liefde niet alleen te sterven. Maar om de toren van God te dragen. Om, dat is hetzelfde, verdoemd te worden. Jezus. Als eeuwige hoge priester deed hij dat. Als eeuwige hoge priester. En dat verplaatst ons naar de eeuwigheid. Naar een moment voordat de aarde en de hemel geschapen werden. Toen was het de Vader die tegen de Zoon zei voordat de aarde er was. Zoon, ik heb werk voor je te doen. Met eerbied gesproken, werk voor je. Enorm moeilijk, enorm zwaar. Want God zag het voor zich hoe de mens in zonde zou vallen. En dat riep Gods toren, Gods heilige toren op. Gods boosheid. Hè? Met het woord boosheid moet je heel voorzichtig zijn, gemeente. Want Gods boosheid is totaal anders, van totaal andere aard dan de menselijke drift of boosheid of wat ook. Maar God torent, God is heilig, kwaad op alles wat zich tegen het goede van hem en van zijn schepping keert. Hij is rechtvaardig. 100% volmaakt. En ieder mens op aarde die moet eenmaal verantwoording afleggen van zijn daden, van zijn woorden, van al zijn gedachten. Maar God, het eind van zijn leven. En dat God de rechter is en dat God ook de persoon is tegen wie wij gezondigd hebben, betekent ook dat hij de straf mag bepalen voor de misdaden. Hij bepaalt ook van welke aard de overtreding is. Zo is dat met een aardse rechtszaak ook niet waar. Als je 135 rijdt waar je 80 mag, en je bent nuchter, dan wordt dat minder zwaar aangerekend wanneer je gepakt wordt. Je bent wel je rijbewijs kwijt trouwens. Maar het wordt minder zwaar aangerekend wanneer je gepakt wordt dan wanneer je dat doet en je veroorzaakt een ongeluk en je bent ook nog eens onder invloed. Dan is de straf veel zwaarder. Als u mij uitscheldt, wordt veel minder zwaar aangerekend dan wanneer je de koningin uitscheldt. En het wordt een zaak, er wordt een zaak van gemaakt. Wie bepaalt wat erg is? Dat doet God, de rechter. Hij bepaalt volmaakt en zuiver de ernst van de zonde, wat we gedaan hebben, tegen wie en hoezeer dan ook tegen beter weten in. Terwijl je wist van Gods liefde, terwijl je wist van Gods genade, terwijl je wist van Gods goedheid. Er is maar één conclusie voor deze volmaakte rechter mogelijk. Zulke overtredingen, zo zwaar begaan, gepleegd tegen zo'n hoogstaand iemand, God, de hoogste majesteit, die alles zo goed gemaakt had. En wij hebben het kapot gemaakt. De eeuwige dood. God had het trouwens ook nog gezegd. De dood. De tweede dood ook. Zo hoorden we vanuit Openbaring. Een poosje terug. Als je dat nou beseft. Als ik voor deze God kom te staan. Wat dan? Wat dan? Als één zonde mij al doemwaardig maakt voor God. Wat dan? Hoor. De Zoon heeft zich als eeuwige hoge priester voor de Vader gesteld om zijn toren te stillen. En dan wordt het echt stil. De Vader zei, er is werk te doen, mijn Zoon. Mensen hebben tegen mij gezondigd, zich tegen me gekeerd. Ik had ze gewaarschuwd, als je zondigt, zul je de dood sterven. Wel, die straf moet nou gedragen worden. En toen heeft de Zoon gezegd in de eeuwigheid, hier ben ik. Neem mij maar. Ik kom om uw wil te doen, o God. Ik ga dat vuur in van uw toren. Ik ga in hun plaats staan, gewillig. En zo werd hij geboren, gemeente in Bethlehem, stal. Zo ging hij op weg naar het kruis. Hij ontliep het niet, ook niet toen hij verleid werd door de duivel. Toen men hem van het kruis wilde afhouden. Hij ging naar Gethsemane, waar hij bloed zweette. Hij hing aan het kruishout van Golgotha, waar hij het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als de goede herder stelde hij zijn leven voor de schapen. Boog hij zijn hoofd en gaf de geest. Je proeft in de woorden van de geloofsbelijdenis de liefde van Christus en de volledige overgave ook van de Heere Jezus. Het vrijwillige van het dragen van de straf. De Heere Jezus, hij hoefde niet getrokken te worden. Hij hoefde niet naar het kruis gesleept te worden. Zoals een misdadiger misschien naar het kruis gesleept wordt. Of zoals een boef die in de boeien geslagen wordt. Misschien naar de auto van de politie gesleept moet worden. Omdat hij tegenstribbelt. Nee. Hij ging helemaal vrijwillig het oordeel tegemoet. De helse Godverlatenheid binnen. Hoe groot is die liefde van Christus. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente. Wij zijn er al eens stil van geworden. Ben jij al ondersteboven geraakt en gegaan van deze liefde? Omdat hij dat deed voor mensen die niet naar hem vroegen, die niet op hem zaten te wachten. voor vijanden. Die gekozen hebben en die kiezen voor de eeuwige dood tegen God. Ondersteboven. Voor mij hebt u zich in het gericht gesteld. En zouden wij dan onwillig zijn, gemeente, om iets voor deze Heer Jezus te doen en over te hebben? Om het kruis te dragen dat hij oplegt. Om jezelf te verloochenen. Om gewoon radicaal nee te zeggen tegen de zonde en tegen alles wat de Heer onteert en verdriet doet. Wat een belediging is voor zijn stervende liefde. Zouden we onwillig zijn om zijn roepstem gehoor te geven? Volg mij. Onwillig zijn om heilig, zuiver te leven. Om zo dicht mogelijk bij hem te blijven en zo ver mogelijk bij het randje vandaan te blijven. Wie moet zich niet schamen? Juist ook diegenen die ondersteboven gingen. Omdat het ons zo schort aan overgave. Omdat het ons zo schort aan gewilligheid. Omdat het zo moeilijk voor ons is. Als God me roept om te lijden. Om iets moeilijks te doorstaan. Dat is niet gemakkelijk, nee. En toch, ik denk nog wel eens aan die oude zuster die het zei. Op haar ziekbed. Wat een lijden, wat een pijn. En ze kon het soms zomaar zeggen, niet altijd. Niet gemakkelijk. Maar ze zei het wel eens in tranen. En de Heere Jezus heeft nog veel dieper en veel meer moeten lijden. Ken jij die mensen ook? Zijn ze er? Je familie, bent u zo'n opa? Of zo'n oma? Dat is niet gemakkelijk, dat lijden, nee. Maar toch wordt het wel anders, niet waar? Als je mag zien op hem, dan krijg je verdriet van je gesputter. En dan besef je bij tijden dat de Heere Jezus nooit te veel van jou kan vragen. Als ik op hem mag zien, hij is toch alles waard. Dat was iets over dat eerste. Hij heeft onze plaats ingenomen. En dan nu, hij heeft zich voor ons geofferd. Er wordt op een ontroerende manier gesproken over het offer van de Heere Jezus. Hij heeft zichzelf geofferd als eeuwige hoge priester. Geofferd. Wat is dat, een offer? Dat woord offer, dat houdt in dat dat lijden en sterven van de Heere Jezus onnoemelijk zwaar was. Een offer. Breng jij wel eens een offer? Als ik morgen aan een van de catechizanten vraag of hij aan het eind van het laatste uur even wil helpen om de Bijbels op te ruimen. Dan zeg je niet als je klaar bent, nou ik heb een offer gebracht toch? Dat is immers niet zwaar, daar hoef je niet zoveel voor te doen. Je eet er geen boterham minder om. Maar als je een offer brengt, dan moet je daar iets voor opgeven. Je hebt gespaard voor een nieuwe telefoon, €300. En nu is er een collecte voor de evangelisatiepost in Gent. Of je dacht, ja, nu heb je die actie van woord en daad, weet je wel. Dat lopen of fietsen met Esselink in de Ardennen. En ja, €300 sponsorgeld. Dat is dan een offer, als dat geld is wat je eigenlijk aan een telefoon wou besteden. Een offer, dat is iets wat kost. Dan geef je iets op. Dan lever je iets in. Je laat iets ergens voor. opofferen. Een offer van tijd misschien wel. Offer van tijd. Voor een taak in de gemeente. De liefde voor de Heer Jezus. Het werk van Christus bestond hieruit dat hij zichzelf heeft opgeofferd. Zijn leven. Denk dan maar aan zo'n offer in het Oude Testament. Zie je het voor je? Zie je dat offer die je daar brandde? Er blijft niks van over. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Door God verlaten. Wij kunnen dat nooit tillen. Nooit. En we kunnen er ook niet bij. Met ons hoofd. Met ons verstand. En met ons hart eigenlijk ook niet. Zo zwaar. Een offer geeft aan dat het zwaar is. Maar het zegt ook dat er iets voldaan is. Dat offer van de Heer Jezus. Er is genoegdoening gegeven. Denk weer aan dat voorbeeld van vanmorgen, gemeente. Over die fiets, niet waar? Als ik de fiets van de buurman Lene stuk maak. En ik zeg 100 keer sorry tegen hem. En ik vind het zo naar voor u. En ik zal wat voor u kopen. Een doosje chocolaatjes of een bosje bloemen. Of een stukje gerookte zalm. En ik zal het nooit meer doen. En ik laat het daarbij. Ik betaal verder helemaal niks. Ja. Dan zegt die buurman tegen me, ja, dat is wel aardig en leuk, maar daar koop ik allemaal niks voor. Daar heb ik geen fiets voor terug. En wat ik kapot gemaakt heb, dat moet ik weer vergoeden. De schade moet vergoed worden, helemaal. Ook als het erom gaat wat ik nou kapot gemaakt heb van God. De verhouding met God. Het recht van God. De wet van God. En dat is nou de Heer Jezus. Dat zegt dat woordje offer ons ook. Hij doorstond de eeuwige straf. Dat ene offer geeft aan. Er is volmaakte genoegdoening gegeven. Het offer van de volmaakte Heer Jezus. Voldoening. Excuses zijn dus niet voldoende richting God, gemeente. Het spijt me richting de Heere, dat is niet genoeg. Dat helpt allemaal niet. Er moet straf gedragen worden. Er moet genoegdoening komen. Dat eist Gods recht. Wij hebben gezondigd. Tranen helpen ook niet, gemeente. Als ik bovenop een berg zou gaan zitten in Zwitserland bij de bronnen van de Rijn. En ik zou zoveel huilen dat de Haringvliet hier overstroomt. Dat helpt me niet. Dat redt me niet. Niet het offer dat ik breng. De tranen die ik pleng. Dat is gewoon die ganse nacht te ween. Doe je dat wel eens? Verlegen om God. Het verlangen naar Christus. Verdriet om je schuld. Kunnen redden. Gij alleen dat. Uw offer. Rust je daarop? Is dat je vaste grond? Want of hij doet het, of je moet het zelf doen. En dat gaat nooit lukken. Dat jij betaalt, daar kom je in geen eeuwigheid mee klaar. Dat is en het wordt je dood. En daarom, je moet echt werkelijk bij de Heere Jezus zijn. Zijn offer is genoeg. Het is volbracht. Het was zwaar, een offer. Het kost iets. Maar het offer zegt ook, het is genoeg. Er is genoegdoening gekomen. Maar het offer van Christus, dat zegt ons ook. In plaats van. Zoals in het Oude Testament de Israëliet die gezondigd had naar de tempel, geen gemeente. Een offer die er bij zich had. En voordat dat die gedood werd. moest die offeraar zijn hand op de kop van dat lam leggen. En intussen zijn schuld belijden. Waarmee hij aangaf, zoals dit dier gaat sterven, zo moet ik eigenlijk sterven. Maar dit lam gaat in mijn plaats. Genoegdoening. Als een wonderlijk geschenk van God. Dat offer die kwam niet bij hem vandaan. Dat kwam ten diepste bij God zelf vandaan. God gaf het bloed op het altaar. Hij in mijn plaats. En zo is Christus het lam. En zo sterft hij terwijl hij rechtvaardig is voor onrechtvaardigen. En als hij dat niet gedaan had, dan had ik dat moeten doen. En dat gaat Gods kind ook een beetje beleven, gemeente. Voor eeuwig. De dood sterven. Voor eeuwig. Om Gods toren wegzinken. Dat is wat ik verdien. Maar hij heeft zichzelf geofferd. In plaats van, het kost hem alles. En daarmee gaf hij voldoening, schadeloosstelling. Daarmee vergoedde hij alles, werkelijk alles. In plaats van. En wat vindt u daarvan? Wat vind jij daarvan? Het geloof, gemeente, valt daarvoor. En gaat daarmee door de knieën. Gods kind krijgt hem daarom zo lief en nodig. Wederliefde verbindt mij aan hem. U voor mij. Er is niet één ware gelovige gemeente die de Heer Jezus niet lief heeft. Dat kan gewoon niet. Die de Heer Jezus niet bewondert. Die de Heer Jezus niet aanbidt. Die Heere die zichzelf gaf, bent u dat? Zo'n aanbidder, zo'n bewonderaar. Hij gebonden om mij te ontbinden. Hij veroordeeld om mij de vrijspraak te geven. Hij te schande, opdat ik nooit te schande zou worden. Hij vervloekt, opdat ik voor eeuwig gezegend zou worden. Lijkt wel een beetje op een lied, niet waar? Artikel 21. En ja, zoals er niet één gelovige is die hem niet lief heeft. Zo is er ook niet één waar gelovige die geen hekel krijgt aan de zonde. Die zonde waaraan hij van nature niet eens een hekel aan heeft. Maar in dat offer van de Heere Jezus ga je ook zien hoe erg, hoe aangrijpend, hoe bruut en brutaal de zonde is. Als je naar die doornenkroon kijkt en naar die opengeploegde rug. Het spuug op zijn wangen. Zijn handen doorboord. Waarom? Er loopt een lijn. Van al die verkeerde blikken. Van al die hoogmoedige gedachten. Van al die roddels en verkeerde woorden van afgelopen week. Naar hem. Naar het kruis. De straf die hij droeg was voor mij bedoeld. Zou er dan één gelovige zijn, gemeente, die de zonde niet erg vindt? Als hij daaraan denkt en daarop ziet? Dat is dus een vraag voor je. Niet alleen of je de Heer Jezus lief hebt. Maar hoe erg vind jij de zonde? Hoe erg vind je het ongeloof? Het onbekeerd zijn? Erg vind je dat. Daarom bedenken ieder zijn zonde en vervloeking. Omdat de toren van God zo groot was. Dat eer hij die ongestraft liet blijven. Aan zijn lieve zoon. Met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. En als ik dan zie wat de zonde bewerkt. Aan hem. En in hem. Zou je de zonde niet haten. De gemakzucht, de lauwheid, onreine gedachten. Dan ga je verlangen toch om er tegen te strijden. En wat valt het dan zwaar om weer je zonde te moeten belijden bij hem. Om weer te zien wat het hem deed. En de Heere Jezus die kijkt je als het ware aan vanaf het kruis. En hij zegt het. Je kon het weer niet laten. Toch weer gestruikeld. Toch weer gevallen. Terwijl je wist hoe vreselijk ik moest lijden. Hoe het mijn vader krenkt en hoe het mij krenkt. Is dat de dank. Dan schaam je je. Ken je dat? Schaamte. En dan zou je wel nooit meer willen zondigen. O Heere Jezus, leer mij daartegen te waken. Er tegen te strijden. En hoe genadig is de Heere gemeente dat hij zijn bloed dan niet wegtrekt. Maar juist weer naar je toeschuift. Kijk eens dat offer van mij. Dat is genoeg. Genoeg, als struikel je voor de 10e keer over dezelfde steen. Als struikel je voor de 1000e of de 100.000e keer. Twijfel nooit aan zijn genade, gemeente. Twijfel nooit. Hij weet hoe zwak je bent. Wat een wonder, gemeente. Dat je dan weer je hand op het lam mag leggen. Echt. Echt. Dat mag elke keer weer. Ook al ben je jezelf weer zo tegengevallen. Dat is ook de enige weg, gemeente, om te strijden tegen de zonde. De enige weg. Om te breken met, om berouw te krijgen over. Dan kom je niet aanwaaien. Dat kan alleen maar ziende. Op Jezus. Beleid je ongerechtigheid toch, je ongeloof. En zie op het kruis, gemeente, daar breekt het hardste hart. Daar smelt de hardheid. Daar krijg je een hekel aan het kwaad. Een hekel aan het feit dat je het zo graag doet van nature. Dat is dat ellendige van ons mensen, gemeente. Ook van Gods kinderen, dat dubbele. Ik wil het niet. Toch is er iets in mij dat er zo naar uitgaat, naar het zondige. Daar krijg je last van. Dan leer je haten waar je verzot op bent, snapt u het? Dat leer je ziende op Jezus, die zichzelf geofferd heeft. En dat is niet te vinden, gemeente, niet te ervaren buiten de kennis van de Heere Jezus om. Buiten het zien op hem om. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Geen geestelijk leven, ook geen strijd, geen goede strijd van het geloof, gemeente. Buiten Christus is er alleen maar de dood, hoeveel leven je ook maakt. Onderzoek uzelf, gemeente. Of u in het geloof bent. Of er liefde is voor de Heere Jezus. Verwondering, ootmoed, afkeer van datgene waar je van nature verzot op kan zijn. Verdriet. Deze preek is bedoeld om u bij het kruis te brengen. Om het leven te vinden in zijn dood. En wat is daar nou uiteindelijk het geheim van? Dat de mens daar terechtkomt. En dat Gods kind die in zonde gevallen is, daar weer opnieuw terechtkomt. Weet jij het? Dat dat berouw weer levendig wordt. Ik heb voor u gebeden. Dat. Onophoudelijk. Dat uw geloof niet ophouden. En dan ga je leren. En dan ga je zien. Dan ga je verstaan. Steeds dieper verstaan en bewonderen. Het komen tot het geloof, het blijven bij het geloof. Het is te danken aan hem alleen, aan zijn werk, aan zijn trekkende zondaarsliefde, aan zijn voorbeden. Niets van ons, maar tal van hem. Zo komt men in Jeruzalem. We gaan naar de derde gemeente. De reddende liefde van Christus. Hij heeft onze plaats ingenomen. Hij heeft zich voor ons geofferd. Hij wordt tot onze troost verkondigd. We lezen aan het begin dat hij zijn dierbaar bloed heeft vergoten tot reiniging van onze zonde. En dat woordje onze, dat kom je nogal vaak tegen in dit artikel. Hij stelt zichzelf in onze naam voor de Vader. De straf die ons tevreden aanbrengt. Door zijn striemen is ons genezing geworden. De verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hebben enzovoort. Hij heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Wie zijn dat? Wie zijn dat? Voor wie heeft hij zichzelf nu gegeven en geofferd? Sommige mensen zeggen, de Heer Jezus stierf voor alle mensen. Dat moet je geloven. En dan ben je gered. Is dat zo? Natuurlijk word je gered door het geloof, jawel. Maar de Heer Jezus stierf niet voor alle mensen. Dat zou betekenen dat alle mensen zalig zouden worden. Als hij voor mijn ongelovige buurman leed en stierf, dan hoeft mijn ongelovige buurman zelf niet meer te lijden en niet meer te sterven. Nooit meer. En als hij voor mijn ongelovige buurvrouw aan het hout van het kruis stierf en het uitriep, het is volbracht, dan hoeft mijn ongelovige buurman, buurvrouw zelf helemaal niks meer te volbrengen. Dan is ze behouden. Dus dat klopt niet, u voelt wel aan dat zo niet gaat. Als het Nieuwe Testament over het woordje ons spreekt, dan gaat het over de gelovigen. Zij die in de hemel zingen, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. De Heer Jezus, hij stierf voor de zijnen. Hij stelt zijn leven voor de schapen, staat er in Johannes 10. Hij bidt voor diegenen die de Vader hem gegeven heeft, zij die belijden. Artikel 21, wij geloven. Nou, dat zijn die ons. Nou, maar dat is nou niet bedoeld om te zeggen, ja, dus ja, oké. Dan staat het in één keer toch wel weer ver weg bij me vandaan en op afstand. Want dan zijn er mensen die zeggen, ja, dan moet je dus eerst weten of je een schaap van de goede herder bent, voordat je mag weten dat hij zijn leven voor de schapen dus ook voor jou gegeven heeft. Dan moet je dus echt weten of je zo'n gegevene van de Vader bent. Al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Dan moet je dus eerst weten of je zo'n verbrokene van hart bent, een echte. Maar hoe kun je dat ooit te weten komen, gemeente? Als je bij Christus vandaan blijft. Dat kan niet. Hoe kan dat? Als je niet tot hem vluchten mag. Gemeente, hij stierf. Hij stierf voor allen die tot hem vluchten. Die om hem verlegen zijn, die om hem verlegen raken. Die hem niet kunnen missen. Die hem aanroepen. En dan is het zo rijk, gemeente. En dat is ook om u uit te nodigen om te komen. Dat Christus, om te lezen in Gods woord, dat Christus de wereld met zichzelf heeft verzoend. En dat Christus het Lam van God is dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat hij de toren van God droeg tegen het ganse menselijke geslacht. Hij stierf niet voor alle mensen, maar wel voor de zonde van alle mensen, om het zo te zeggen. En hij droeg de zonde van allen en hij deed het voor de zijnen. Gods toren is één geheel. Ik heb dat wel eens duidelijk gemaakt met een voorbeeld. Misschien weet u het nog. Er is een gebouw ingestort. Vreselijk, hè? Soms hoor je dat in het nieuws. En dan komen de reddingswerkers. En dan zien ze daar een zware ijzeren plaat liggen, losgeraakt, naar beneden gestort. En er liggen 4 mensen onder. Maar als ze nou eentje willen redden onder die plaat, dan moeten ze toch heel die plaat optillen. En als ze alle 4 willen redden, dan moeten ze ook heel die plaat optillen. Het voorbeeld gaat mank, gemeente, want als het om het offer van Christus gaat, dan zijn er geen voorbeelden. Dat is zo diep en zo groot. Maar het gaat hierom, om 1 zondaar te redden. Moest de Heere Jezus net zoveel lijden, net zoveel doorstaan, als wanneer hij heel de wereld zou moeten redden. Daarvoor moest hij de toren van God helemaal wegdragen. De toren van de hel helemaal leeg drinken als het ware. En nu kan die ene zalig worden omdat hij dat gedaan heeft. Maar nu kan ook heel de wereld zalig worden. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Alle mensen onder de hemel, die kunnen zalig worden. Door die naam. Door de persoon van de Heere Jezus. En hij komt tot ons in de bediening der verzoening. En dan zegt hij niet, ik ben voor u gestorven, want ik ben voor iedereen gestorven. Nee. Hij zegt ook niet in de prediking, ik ben voor de uitverkorenen gestorven. Dus probeer te weten te komen of je dat bent, uitverkoren of niet. Nee. Ik heb het offer gebracht. Ik heb genoeg gedaan. Ik heb alles volbracht. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde. Ik kwam ergens het voorbeeld tegen, een gemeente, van 2 legers die op elkaar afmarcheerden. En het zou tot een treffen komen, ze zouden gaan vechten. Maar kijk, dat ene leger is zwaar bewapend tot de tanden toe, groot, sterk, goed georganiseerd. En het andere leger, dat is maar een klein, schamel, miserig legertje, zwak, zonder wapens. Als het vechten wordt, dan wordt dat een ongelijke strijd. Maar terwijl die legers dichter bij elkaar komen, komt er iemand uit dat grote leger naar voren. En die loopt naar dat kleine legertje toe. Een boodschapper, een gezant. En die knielt voor de leider van dat zwakke leger. En die vraagt, alsjeblieft, laat het niet tot een treffen komen. Neem alsjeblieft de vrede aan. Snapt u het? Die grote God. Die heilige God. En wij, nietige, zondige mensjes. Dit is ons leven, gemeente. Het gaat richting de troon, de rechterstoel. We gaan naar elkaar toe. Eens komt het tot een treffen. Eens zullen we hem zien zoals hij is. En je kunt nagaan hoe het afloopt, gemeente. God die diep beledigd is, die diep gekrenkt is door onze zonde en schuld. En wij mensen zwak, schuldig, brutaal richting de Heere. Komt nooit goed, komt nooit goed. We lijden echt een nederlaag als God gaat recht spreken. En de eeuwige wraak zal uitbetalen. Elke dag, gemeente, elke dag, elke stap, elke zucht, elke minuut komt het dichter tot de ontmoeting met de Heere. Echt, je kunt hem als zaligmaker ontlopen. Je kunt hem als zaligmaker uit je leven bannen. En je kunt hem als zaligmaker op een afstand houden en zeggen, ja, dat is niks voor mij. En gemeente, als rechter zul je hem ontmoeten. en voor hem staan. En dan, als je hem niet lief hebt, als je hem niet kent, als je met dit leven nog nooit te voet gevallen bent, gemeente, wat dan? Dan krijg je te maken met de toren van het Lam. Wij dan wetende de schrik des Heren, de bewegende mensen tot het geloof, zegt Paulus. En wat gebeurt er nu in een preek? Elke zondag, gemeente, dan komt er zo'n mannetje uit dat leger van God. Zo'n boodschapper, zo'n gezant. En die knielt voor je neer en die zegt, laat je nou met God verzoenen. Laten we vrede sluiten. Geef je verzet toch op. Dat is zo rijk om een boodschapper te mogen zijn, gemeente. Om op de knieën te mogen gaan voor u. Namens hem. En je te mogen wijzen op hem die alles volbracht heeft. En gewillig is, zo gewillig is om te vergeven. Hoeveel het zij. Er is betaald. Er is betaald. Genoeg. En daarom, om Christus wil, biedt God zijn vrede aan. En dan kun je weigeren. Dan kan je weigeren om zijn offer te aanvaarden. Dan kan je hem wegduwen, omdat dat je hindert om te doen wat je zelf wil in je leven. En je pad verder lopen zonder God, zonder Christus. Maar dan zul je straks voor eeuwig de toren van God en van het Lam dragen. Omdat je het bloed van het Lam links hebt laten liggen. Er geen acht op gegeven hebt. Of dat offer aanvaarden. Omdat je niet anders kon. Omdat je niet anders kan en wil. Omdat je beseft, iets ervan beseft. Wat het betekent om gezondigd te hebben tegen een goede God. En omdat je inziet dat aanbod van Gods genade is zo gemeend. En dat is zo royaal. Daar hoef ik nou zelf helemaal niks voor mee te brengen. Hij heeft alles. Bij al ondersteboven gegaan, gemeente. Ervoor gevallen. En hebt u zich aan hem overgegeven. Omdat hij in de prediking naar je toe kwam. En zijn handen naar je uitstrekt. Dat doet hij, gemeente. Want diegene voor wie hij stierf. Die kocht hij en die maakt hij tot zijn eigendom. En die brengt hij tot geloof en die verlost hij uit de macht van Satan, van het ongeloof. En dan mag ik het weten, hij voor mij. En dan nog dat laatste. Streepje onder die wonden van de Heer Jezus. De tekenen van zijn lijden, die wonden waaruit zijn bloed droop. We vinden er allerlei vertroosting in. Als je verdriet hebt over je zonde waar je maar niet vanaf komt. Als je hebt de wonden van de Heer Jezus. Hij heeft mij lief. Zoals ik ben. Ondanks wie ik ben. En dan kan je zo vertroosten, gemeente. Als je bang bent voor het gericht. Ik zal me toch niet bedriegen. Die wonden zeggen, hij leed plaatsvervangend. Niet voor mensen die het hebben en niet voor mensen die het kunnen. Maar voor de onvolmaakte, ja, voor vijanden. Die wonden, gemeente, dat zijn als het ware de monden. De monden die je toeroepen. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Als je moet lijden en zoveel mee moet maken. God verbergt zich. Die wonden zeggen me. Hij is nog veel meer verdrukt dan wij. Denk nog even aan die vrouw die zo moest lijden. Die zo'n pijn had. Niet te vergelijken met het nameloze lijden van de Heer Jezus. Die nog zoveel meer moest lijden. En hij onschuldig vanwege mij. Allerlei vertroosting. Maar het zijn wonden. Ook de wonden van smaad en hoon. Van wonden die je hebt opgelopen in het verleden door dingen die je misdaan zijn. Door woorden die je gezegd zijn. Door liefde die je moest ontvangen maar niet kreeg. Wonden, hij weet wat het is. Hij kent die innerlijke wonden ook. Om mee te kunnen voelen met u, met jou. Gemeente, kent u de troost uit de wonden van de Heer Jezus? Van Luther is bekend dat hij eens in het klooster zat. Hij was monnik en hij wist niet meer hoe het verder moest. Dat is een schuld. Waar moest hij heen? Waar moest hij naartoe? Hoe kon hij er vanaf? Hij ging naar de abt van het klooster, Johan van Staupitsch. En de abt van het klooster gaf Luther als advies. Zoek je troost in de wonden van de Heere Jezus. En dat deed Luther. Dat mocht hij doen. En zo heeft hij anderen getroost. Tegen zondaren die aangevochten worden door de gedachte niet uitverkoren te zijn, zegt hij, als zulke gedachten u overvallen en bijten als vurige slangen, zie dan niet op die gedachten. Maar keer uw ogen af en zie op de koperen slang, dat is Christus gegeven voor ons. Onze lieve Heere Jezus, tonen u zijn voeten en handen, zijn wonden, en hij zegene u vriendelijk in zijn hart. Totdat u vrolijk wordt in hem. Als je dat mag kennen, gemeente, dan heb je alles. Dan kan je onder het heiligend kruisje wegvervolgen op weg naar boven, naar het vaderlijk huis. En als je dan eens moet sterven, gemeente, nou, hij ging mij voor op het pad dat ik moet gaan naar het graf. Daar zie ik zijn voetstap. Spoor van bloed daarbij. Hij is gegaan en ging er doorheen en ik mag volgen. Totdat ik in de hemel vertroost mag worden. Het lijden van u zal niet opwegen tegen de heerlijkheid die wacht. Als troost na de strijd, na dankzij zijn wonden. Als wij de doodsvallei betreden. Laat ons de beste vriend alleen. Maar Jezus draagt ons in zijn schoot. Tot aan en over graf en dood. Ach, niets van ons, maar het al van hem. Zo komt men in Jeruzalem. Zo treedt men nederig, onbevreesd, Gods tempel in bij het eeuwig feest. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, zo komen we tot u. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Heer, het is waar. Maar wat zien we vaak weinig op die schoonheid van u? En wat zoeken we dikwijls schoonheid in de wereld? Vergeef het, Heere. En wat een wonder. Wat we ook gezongen hebben. En dat trekt ons weer naar u toe. Gena is op uw lippen uitgestort. Vanwege dat bloed van het kruis. Heere, trek ons steeds weer en steeds meer naar u toe. Dat we mogen zien op die overste leidsman en voleinder van het geloof, die het kruis heeft verdragen, de schande veracht. Geef ons hoge gedachten van u, Heere Jezus. En als er nog zijn, jongeren of ouderen, die nog steeds verder marcheren naar de rechterstoel van Christus, op weg naar de toren van het Lam. Heer, wilt u ze een halt toeroepen, opdat ze met u verzoend mogen worden. Laat niemand, Heere, laat niemand van ons voor eeuwig verloren blijven en voor eeuwig verloren gaan. Zegen ons als we van hier gaan. Wees met ons als we alleen thuiskomen. Als we opzien tegen wat wacht. Neem ons onder uw hoede. Wees met ons als we thuis waren en deze dienst mochten meemaken. Schenk ons allen uw zegen, Heere. En verzoen onze schuld. Ja, Heere, we leggen onze handen aan het eind van de dienst op het Lam en bidden: wees ons zondaren genadig om Christus wil. Wees u met ons, Heere, op school, op het werk. Jonge mensen, draagt u ze, helpt u ze en hoor zo ons gebed. Uit genade alleen. Amen. Psalm 72, het laatste vers zingen we. 72 vers 11.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.